Goedemorgen gemeente, u heeft al gehoord waar het vanmorgen over gaat, dat hebben we net gehoord in het kindermoment. Ik wil u meenemen naar Genesis 20, het vervolg in de serie over Abraham. Genesis 20, en we lezen vanaf vers 1 het hele hoofdstuk tot en met vers 18. Ik hoop dat u een bijbeltje bij u heeft. We zeggen het altijd maar weer, maar het is altijd heel fijn als u er een bij u heeft. Het is goed om mee te lezen, en ook straks bij de preek om mee te lezen. Dan begrijpt u des te beter waar het over gaat. We lezen vers 1. Abraham trok vandaar, dat zijn de eiken van Mamre, waar zijn tentenkamp was opgeslagen, trok vandaar naar het zuiderland. En hij woonde tussen Kades en Sur. En hij verbleef als vreemdeling in Gerar. Abraham zei van zijn vrouw Sara, zij is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. Maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem, zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei hij, Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mij zelf niet gezegd, zij is mijn zuster? En zij, ook zij zelf heeft gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. God zei tegen hem in de droom, ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen, en daarom heb ik niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan, dan zult u zeker sterven, u en al wat van u is. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden. En die mannen werden zeer bevreesd. Abimelech riep Abraham en zei tegen hem, wat hebt u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan hadden mogen worden. Ook vroeg Abimelech aan Abraham, wat heeft u beoogd dat u dit gedaan hebt? Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Zij is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. En het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei, dit is de goede tierenheid die je mij moet bewijzen. In elke plaats waar wij komen, zeg daar van mij, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech klein vee, runderen, slaven en slavinnen, gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. Abimelech zei, zie, mijn land ligt voor u open, ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sara zei hij, zie, ik heb uw broer 1000 zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen, voor u en voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Abraham bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de Heere had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien wel het beste bewijs dat de Bijbel de waarheid is, het woord van God is dat daarin een eerlijk beeld wordt geschetst van de mens. De Bijbel schuwt niet om de donkere kant van de mens uitvoerig te belichten. Bladzij na bladzij lezen we, om maar eens wat te noemen, over moord, over doodslag, overspel, verkrachting, corruptie, diefstal, liegen en bedriegen. Kortom, de Bijbel laat zien dat de mens doortrokken is van de zonde. Met heel zijn lichaam. Zijn ziel, zijn geweten, zijn gevoel, zijn wil. Ja, met heel zijn wezen. Als de kleur van de zonde zwart is, dan zitten hier vanmorgen, mijzelf in kluis, allemaal mensen die licht tot donkerzwart gekleurd zijn. Of het maar met Romeinen te zeggen, wij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Nou, Abraham is nu ook zo'n zondig mens. Ja, je zou het haast niet durven denken, omdat de Bijbel zoveel geweldige dingen over Abraham zegt. Zoveel positieve dingen. Hoe hij een groot voorbeeld is voor alle gelovigen. Maar het leven van Abraham kenmerkt zich ook door donkere kanten in zijn leven. Niet alleen hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Abrahams geloof komt tot grote hoogte stijgen, maar kende soms ook hele diepe dalen. En vanmorgen staan we stil bij zo'n zwarte bladzijde in het leven van Abraham. Een Bijbelgedeelte waarin Abraham eigenlijk van zijn voetstuk valt. Waarin hij terugvalt in een oude fout, in een oude zonde. De zonde van het liegen. Waarin hij niet uitsluitend meer op God vertrouwt, maar meer op zijn eigen inzichten en plannetjes. Wij lezen, om daarmee te beginnen, in vers 1 en 2, dat Abraham vanuit het zuidland vertrekt en gaat wonen tussen Kades en Sur. En daar staat, en hij verbleef als vreemdeling in Gerar. En Abraham zei van zijn vrouw Sara, zij is mijn zuster. En toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. Na de verwoesting van Sodom en Gomorra trekt Abraham met heel zijn hebben en houden weg bij de eiken van Mamre. En hij gaat op weg. Hij gaat naar het zuiderland, in de Negev. Waarom hij dat doet, staat er niet bij, we weten het niet. Maar waarschijnlijk dat Abraham als rondtrekkend herdersvorst nieuwe weidegronden moest vinden voor zijn enorme kudden, schapen en geiten. Maar zekerheid erover hebben we niet. Maar hij gaat naar de Negev-woestijn en hij verblijft daar tussen Kades en Sur. En hij woont ook nog enige tijd in Gerar, een Filistijnse stadstaat. Ja, wat nu de Gazastrook heet. En hij woont daar als vreemdeling. En daar moeten we even bij stilstaan. Want als vreemdeling was je in die tijd compleet rechteloos. Was je volkomen overgeleverd aan de bescherming van de machthebber in wiens gebied je woonde. En we kunnen ons wel voorstellen dat Abraham dan zich erg onzeker moet hebben gevoeld. Hij was bang voor wat hem misschien wel zou kunnen overkomen in Gerar. En bovenal was hij bang voor zijn vrouw Sara. Want ondanks haar 89-jarige leeftijd moet het toch nog een bijzonder knappe vrouw zijn geweest. En daarom was Abraham bang dat Sara wellicht ook geschaakt zou kunnen worden door de koning van Gerar. En, het allerbelangrijkste, dat zijn eigen leven daarbij zou kunnen inschieten. En dus liegt hij. En zegt hij in vers 2a dat Sara zijn zuster is. En dat is voor Abimelech inderdaad reden genoeg, zoals we vanmorgen gehoord hebben, om Sara op te halen en toe te voegen aan zijn harem. Nou, dat komt ons bekend voor, nietwaar? We hebben het al gehoord. Het was destijds ook gebeurd in Egypte. Toen ook had Abraham gelogen en Sara voor zijn zus laten doorgaan. Bang als hij was voor zijn eigen hachje. Met als gevolg dat Sara inderdaad door de farao werd weggehaald en opgenomen in zijn harem. En nu, nota bene 24 jaar later, gebeurt hetzelfde. Laat Abraham opnieuw zich van zijn slechtste kant zien. Gebruikt hij dezelfde leugen voor hetzelfde doel. Zijn eigen leven redden, al gaat dat ten koste van zijn eigen vrouw Sara. Dat tekent Abraham. Hoe is het mogelijk, zou je kunnen denken. Abraham, die zoveel van God gehoord had, die zoveel gezien had, die zoveel meegemaakt had. Abraham, had hij dan niets geleerd van zijn misstap in Egypte? Daar had God hem toch ook beschermd tegen de farao? Was hij dan vergeten hoe God hem die overwinning had bezorgd op die vier koningen uit het oosten? Was hij vergeten dat hij God persoonlijk had mogen ontmoeten en met hem mogen spreken? Dat hij zulke geweldige beloften had gekregen van God, van een land en van een talrijk nageslacht? Maar ondanks al die hoogtepunten in het leven Abraham, lijkt hij nog dezelfde man van toen in Egypte. Een man met een donkere kant in zijn leven. Een man die zich van leugens bedient als hem dat beter uitkomt. Ongeacht of hij daar zijn vrouw door onteert en in grote problemen brengt. Gemeente, dat leert ons dat liegen een zonde is. Dat weten we allemaal. Maar dat liegen ook snel tot een patroon in je leven kan worden. Kijk, de eerste keer valt het ons misschien wel heel erg moeilijk om te liegen. Maar de tweede keer en de derde keer en elke volgende keer, ja, dat gaat steeds gemakkelijker, nietwaar? Alles went, toch? Ook de zonde van liegen, dat went. Met als resultaat dat je betrouwbaarheid, je integriteit als persoon erdoor wordt aangetast. Want immers, wie zal jou een volgende keer onvoorwaardelijk willen geloven? En daarbij komt dat liegen ook schadelijk is voor onze relaties met anderen. Niet in de laatste plaats je eigen kinderen. Wat denkt u? Hoe groot zal de kans zijn dat jouw kinderen jouw slechte voorbeeld zullen volgen? Het is frappant dat Isaac, die toen nog niet geboren was, Abrahams beloofde zoon, later dezelfde leugen gebruikt als zijn vader Abraham. Ook hij laat zijn vrouw Rebecca voor zijn zus doorgaan. U kunt dat lezen in Genesis 26. Maar bovenal, beste mensen, is liegen schadelijk voor onze geloofsrelatie met God. Door te liegen onteren we zijn heilige naam. Ontkrachten we zijn woord. En maken wij ons christelijk getuigenis naar de mensen in je directe omgeving tot een schijnvertoning. En daarom haat God liegen. Evenals roddelen en kwaad spreken. Het zijn allemaal zonden van de duivel. De vader van de leugen. Hij is de bron van alle leugen, van alle roddel, van alle kwaadsprekerij. Bij hem is het allemaal begonnen toen hij Eva in het paradijs door een leugen verleidde tot zonde. En alle schadelijke gevolgen merken we tot op de dag van vandaag. Alle schadelijke gevolgen voor de mensheid. Zonde op zonde. Als wij liegen, dan zegt de Bijbel, dan is de waarheid niet in ons. Onze broeder Matthijs heeft daar de laatste keren uitvoerig bij stilgestaan. Als wij liegen, dan is de waarheid niet in ons. Dan moeten we stellen dat wij niet op Christus lijken, maar op de duivel. Niet liegen, eerlijk zijn, dat is niet de beste optie. Dat is de enige optie voor een christen. Een vraagje aan u en aan mij. Ben jij iemand die eerlijk is? Of twijfelen mensen aan je woorden en je echtheid? Sta jij bekend als leugenaar of als iemand die altijd de waarheid spreekt? Doe jij wat je zegt, ook al gaat je dat wat kosten? Of zoals iemand heeft gezegd, zijn je woorden net zo betrouwbaar als de vingerafdruk? Die kan je niet kopiëren. Die is echt. Die is authentiek. Ben jij net zo authentiek als de woorden die je spreekt? Nou, dat brengt ons bij de vraag waarom Abraham hier nu weer ligt. Na zoveel jaren. Na zoveel meegemaakt te hebben met God. En onze tekst geeft daarvoor drie redenen. In de eerste plaats ligt Abraham omdat hij dit zo had afgesproken met Sara. We lezen in vers 13, leest u maar mee. En het gebeurde toen God mij, Abraham, vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar, Sarah, zei, dit is de goede tierenheid, dit is de goedheid, dit is de gunst die je mij moet bewijzen. In elke plaats waar wij komen, zegt daar van mij, hij is mijn broer. Abrahams leugen kwam niet zomaar uit een opwelling. Zo van, hé, laat ik dat eens gebruiken. Nee, het was een vooropgezet plan. Het was een zorgvuldig plan dat hij en Sarah bij hun vertrek uit Ur der Chaldeeën hadden gemaakt. En dat hadden ze gemaakt voor het geval Abraham in de problemen zou kunnen komen op zijn tocht naar Canaan. Nou, dat laat zien dat Abraham feitelijk een man met twee gezichten is. Aan de ene kant was hij vol geloof, gehoorzaam aan de roepstem van God die hem wegliep uit Ur der Chaldeeën en opdroeg om te gaan naar het land dat hij zou wijzen. Maar aan de andere kant was hij ook een man die er niet voor terugschrok om op die reis wat zekerheden voor zichzelf in te bouwen. Die een escape achter de hand wilde houden, ja, wanneer God hem misschien niet zou kunnen helpen. En zo'n escape was die afspraak met Sarah. Dat zij, indien nodig, voor zijn zus zou doorgaan. Zodat Abraham meer zekerheid had dat hij zijn vege lijf zou kunnen redden, al ging dat ten koste van Sarah. Maar misschien herkennen we die Abraham ook wel in onszelf. Tenminste, ik wel. Je wilt enerzijds vertrouwen op God. Ja, maar anderzijds wil je toch ook wel controle houden over je leven. Je bidt wel tot God om hulp. Maar tegelijkertijd bouw je voor jezelf wel wat escapes in. Je neemt ook je eigen maatregelen, weet je wel. Voor het geval dat. In plaats van alles aan God over te laten. Hoe vaak maken wij niet onze plannen zonder aan God te vragen wat hij ervan vindt? Abraham deed dat bij lange na niet. Net als zijn reis naar Egypte lezen we hier nergens dat hij God vraagt of hij er goed aan doet om naar die heidense stad Gerar te gaan. Terwijl Abraham toch kon weten dat Sarah ook daar kon worden geschaakt. In de tweede plaats staat er dat Abraham liegt omdat hij geen kleur wil bekennen. In vers 12 zegt hij tegen Abimelech, zij, Sarah, is ook echt mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. Abraham, die probeert zijn leugen te vergoeilijken. Hij claimt tegenover Abimelech feitelijk de waarheid te hebben gesproken. Sarah is toch zijn zus? Of beter gezegd zijn halfzus. Ze hebben beide dezelfde vader, Terach, maar niet dezelfde moeder. Maar ten diepste is Abraham daarin natuurlijk niet oprecht. Hij spreekt wel waarheid, maar het is slechts een halve waarheid. En daarmee dus een hele leugen. Want Abraham tracht ermee te verdoezelen datgene wat Sarah is. Namelijk niet zijn halfzus, maar in de allereerste plaats de vrouw met wie hij getrouwd is. In de derde plaats liegt Abraham omdat hij banger was voor Abimelech dan voor God. In vers 11 zegt hij, omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Abraham dacht dat er in Gerar geen vreze gods was. Dat mensen daar God niet zouden vrezen en hem dus wel wat zouden kunnen aandoen. Abraham dacht dat. Het was een vooronderstelling. Het was een aanname. Abraham had als het ware een vooroordeel over deze inwoners van Gerar. Maar Abraham had het compleet mis. Want als de dienaren van Abimelech horen dat God het is die de vrouwen onvruchtbaar heeft gemaakt, slaat bij hen de schrik om het hart. Dus daaruit blijkt dat het echte probleem van Abraham was dat er in zijn eigen hart geen vreze gods was. Abraham had zich laten leiden door vrees voor mensen, in plaats van vrees voor God. Nota bene, terwijl God hem toch had beloofd in hoofdstuk 12 al, in hoofdstuk 15, dat hij hem tot een schild zou zijn. Abraham had zich moeten vasthouden aan de belofte van God, dat hij hem zou beschermen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij overkomt het ook wel eens. Vrees voor mensen, in plaats van vrees voor God. Dat vrees voor mensen de overhand krijgt in je leven. Bijvoorbeeld als er van je gevraagd wordt om kleur te bekennen. Om je geloof te belijden tegenover mensen. Bijvoorbeeld door simpelweg te danken voor je maaltijd in een restaurant. Of op kantoor. Of op school. En zo openlijk te getuigen van je geloof. Hoeveel spanning geeft dat soms niet? En waarom eigenlijk? Waarom geeft dat die spanning? Vanwege onze vrees voor mensen. Wat die wel niet zullen kunnen denken van ons, toch? Maar God wil ons juist leren om in alle omstandigheden, dus ook op je werk, op school of waar dan ook, je niet te laten leiden door vrees voor mensen, maar door je geloof in hem. Jezus zegt heel treffend in Matteüs 10, vers 28. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam ten gronde kan richten in de hel. Wie God het meest vrezen, zijn het minst bang voor mensen. Of zoals de opwekkingsprediker John Wesley ooit zei: ik vrees God te zeer om nog mensen te vrezen. Vrees voor mensen is ten diepste een gevolg van ongeloof. Een gebrek aan vertrouwen op God. En daarmee is ongeloof een motie van wantrouwen aan het adres van God. Nou, Abrahams ongeloof, Abrahams leugen, heeft opnieuw grote consequenties. Althans, dat dreigt. Immers, hij had gehoord dat Sara binnen een jaar de lang verwachte zoon van Gods belofte zou ter wereld brengen. Dat had hij in hoofdstuk 18, vers 10 al gezegd. Over een jaar zal ik terugkeren en dan zal Sara een zoon hebben. Maar hoe zou dat kunnen? Als Sara in de harem van Abimelech zou worden opgenomen en eventueel zwanger zou worden van hem. Ziet u de grote gevolgen van Abrahams leugen? Dat hij daardoor zelfs de belofte van een eigen zoon op het spel zette. Door de leugen van Abraham komt Gods heilsplan in gevaar. Om uit zijn nakomelingen de Messias Jezus Christus geboren te laten worden. Waardoor Abraham tot die beloofde zegen voor alle volken zou zijn. En dus moet God wel orde op zaken stellen. God zij dank, mogen we wel zeggen. Als wij ontrouw zijn, dan blijft God getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij kan niet liegen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het slagen van Gods heilsplan hangt gelukkig niet af van onbetrouwbare mensen, maar uitsluitend van de betrouwbare God zelf. En daarom grijpt God in en verschijnt in een droom aan Abimelech. God openbaart zich in een droom. Dan moeten we erbij zeggen dat God zich primair openbaart in zijn woord. Dat moeten we vasthouden. Maar dat neemt niet weg dat hij soms in bepaalde situaties ertoe kan komen om zich te openbaren in een droom of visioen. Ook aan heidenen. Want dromen en visioenen zijn niet het monopolie van gelovigen. God is en blijft soeverein. En hij openbaart zich op een manier die hij verkiest. En soms doet hij dat in dromen en visioenen. En we weten van moslims, vaak uit gesloten landen, dat die vaak getuigen dat zij de Heer Jezus Christus hebben gezien in een droom of visioen. En dus is het ook niet vreemd dat God in een droom aan een heidense koning als Abimelech verschijnt. En in die droom zegt God tegen hem dat hij zal gaan sterven omdat hij Sara in zijn harem heeft opgenomen. We lezen in vers 3b. Zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. God zegt, je bent zo goed als dood, Abimelech. Want de vrouw die je in je harem hebt opgenomen, is de vrouw van een man. Ze is getrouwd met die man. Waarop Abimelech geweldig schrikt. Ja, wie zou niet schrikken als God aan je verschijnt in een nachtelijke droom en je zo'n onheilspellende boodschap brengt. En Abimelech haast zich dan ook om God erop te wijzen dat hij nog niet genaderd is tot Sara. Hij heeft nog geen seksuele gemeenschap met haar gehad. En hij beroept zich op zijn onwetendheid dat zij een getrouwde vrouw is. Vers 4 en 5 zegt, Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mij zelf niet gezegd, zij is mijn zuster? En zij, Sara, ook zij zelf heeft gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. Abimelech is zich bewust van wat hij heeft gedaan. Hij onderkent ook de mogelijke gevolgen voor hemzelf, zijn familie en zijn hele volk. En dus doet hij een beroep op Gods eerlijkheid en Gods rechtvaardigheid. En ook dat hebben we eerder gehoord bij Abraham, toen hij ten gunste van Sodom en Gomorra pleitte. Abimelech zegt ook, u straft toch niet een heel volk omwille van de zonde van één? De heidense Abimelech is oprechter dan de gelovige Abraham. En God bevestigt dat ook, vers 6. Ik weet ook dat u dit met een oprecht hart hebt gedaan, zegt hij. Maar hoe oprecht en te goede trouw Abimelech ook is geweest, als het aan hem had gelegen, was hij wel degelijk met Sara naar bed gegaan. Het was niet vanwege zijn goede bedoelingen dat het er niet van gekomen was. Nee, God had hem tegengehouden. Hij had het belet door het Abimelech fysiek onmogelijk te maken. Vers 6b zegt, ik, zegt God, heb u er ook van weerhouden tegen mij te zondigen en daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. God heeft kennelijk Abimelech geslagen met een ziekte, denkt men, waardoor hij geen seksuele gemeenschap met Sara kon hebben. Hij heeft zelfs niet willen toelaten dat Abimelech haar zou kunnen aanraken. Er mocht immers geen enkele onduidelijkheid zijn over de vervulling van Gods belofte. Isaac zou de zoon van Abraham en Sara zijn, en niet van Sara en Abimelech. Heeft u trouwens gezien dat Abimelech ook werd belet tegen God te zondigen? God zegt, ik heb u ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Overspel is dus in de allereerste plaats niet een zonde tegen je man of vrouw met wie je getrouwd bent. Nee, het is in de allereerste plaats een zonde tegen God zelf. Hij is degene die in de allereerste plaats pijn en verdriet wordt aangedaan. En elders in de Bijbel vinden we daar andere voorbeelden voor. Neem David. David erkent na zijn overspel met Batseba, de vrouw van zijn vriend Uria. En hij belijdt in Psalm 51 aan God, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. En ook Jozef zegt later tegen Potifars vrouw, als zij hem wil verleiden om bij haar in bed te kruipen, dan zegt hij, niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij, Potifar, heeft mij niets onthouden dan alleen u. En waarom? Omdat u zijn vrouw bent. En dan zegt Jozef, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Overspel bedrijven is bovenal zondigen tegen God. God moet niets hebben van huwelijksontrouw. Voor God is het huwelijk heilig. Heel kostbaar. Het is een verbond tussen man en vrouw, waarvan hij ooggetuige is geweest. Ja, God ziet zichzelf als de kroongetuige van elk huwelijk dat in zijn naam wordt ingezegend. Het is inderdaad een drievoudig snoer dat niet verbroken mag worden door overspel of huwelijksontrouw. Hebreeën 13 vers 4 zegt: laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want, zegt hij, ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Houden wij zo ons huwelijk in ere? Zijn wij blijvend trouw aan de man of vrouw van ons huwelijksverbond? Het is maar een vraag aan u en aan mij. Weet u, Abimelech heeft integer gehandeld. Maar het is opvallend dat God tegen hem zegt in vers 7: nu dan geef die vrouw terug, de vrouw van die man terug. En dan zegt hij, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. Niet de onschuldige Abimelech, niet de integere Abimelech, maar notabene de leugenachtige Abraham wordt door God in bescherming genomen. Meer nog, God noemt Abraham zijn profeet, zijn vriend. En Abraham moet voorbeden doen voor Abimelech, opdat hij niet zal sterven. Als een man van God moet Abraham bemiddelen voor Abimelech en God vragen om genezing voor zichzelf, voor zijn vrouw en al zijn slavinnen. Weet u, ik stel me zo voor dat die Abimelech net zo verrast zal zijn als wij. Dat hij zijn hoofd meewarig zal hebben geschud en zich hebben afgevraagd hoe in vredesnaam God die leugenachtige Abraham nog zijn profeet kan noemen. Die ook notabene voorbeden moet doen, opdat hij, zijn vrouw en zijn slavinnen zullen genezen. Maar ondanks zijn verbazing, dat vind ik het opvallend, blijft die Abimelech niet in zijn slachtofferrol zitten. Want als God hem duidelijk gemaakt heeft hoe de vork werkelijk in de steel zit, dan komt hij onmiddellijk in actie om zijn fout te herstellen. We lezen vers 8. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden. En die mannen werden zeer bevreesd. Abimelech trommelt 's morgens vroeg al zijn mannen op, zijn dienaren. En hij vertelt hen alles wat er is gebeurd. En ik stelde me zo de vraag, waarom doet hij dat? Waarom maakt Abimelech alles openbaar? Hij had toch veel beter Sara in stilte kunnen terugsturen naar Abraham. En de zaak in een doofpot stoppen, zodat het niet openbaar zou worden. Wie wil er nou immers publiekelijk zijn fout erkennen? Maar dat tekent Abimelech. Abimelech is zo integer, is zo oprecht. Hij wil laten zien dat hij te goede trouw heeft gehandeld. Waar Abraham verdoezelde dat Sara zijn vrouw was, daar schroomt Abimelech niet om die waarheid publiekelijk bekend te maken. En zo laat een heidense koning zien dat hij een veel hogere moraal heeft dan de gelovige Abraham. De vader van alle gelovigen wordt zo openlijk te kijk gezet voor heel de hofhouding van Abimelech. Ik stel me zo voor dat het schaamrood hem op de kaken moet hebben gestaan. Toen hij op het matje moest komen en ten aanschouwen van alle dienaren door Abimelech de les werd gelezen. Want we lezen in vers 9. Abimelech riep Abraham en zei tegen hem: wat heeft u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. Net als destijds in Egypte staat Abraham in de beklaagde bank. Wordt hij beschuldigd van een grote zonde tegen Abimelech en zijn koninkrijk. Opvallend. Dat zelfs die heidense koning Abimelech erkent dat overspel een grote zonde is. Abraham had niet alleen gedaan wat verkeerd was in de ogen van God, maar ook in de ogen van Abimelech. Abraham, bestemd om een bron van zegen te zijn voor de volken, was door zijn leugen tot een struikelblok geworden voor Gerar en het hele volk. Abimelech zegt tegen Abraham: wat heb ik verkeerd gedaan dat jouw gedrag tegenover mij moet rechtvaardigen? Het past je toch niet om mij te bedriegen en zo een kwaad te brengen over mij en mijn koninkrijk? Zo wordt Abimelech gebruikt door God om Abraham op zijn nummer te zetten. Hoe vernederend moet dat voor hem geweest zijn? Maar ik denk, net zo vernederend als wij door ongelovigen de les worden gelezen. Als ongelovigen ons de waarheid zeggen. Als zij haar fijn laten zien wat er in ons leven als christen mis is. Dat we soms zo hypocriet kunnen zijn. Dat onze mooie woorden niet overeenstemmen met onze daden. Dat onze levensstijl niet beantwoordt aan wat wij zeggen te geloven. Weet u, dan moeten we niet als Abraham zijn. Dan moeten we onze zonden niet willen verdoezelen. Maar ze eerlijk belijden tegenover God en tegenover onze medemens. Spreuken 28 vers 13 zegt: wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze belijdt en nalaat zal barmhartigheid verkrijgen. Nou, Abimelech is zo iemand. Abimelech is iemand die zijn zonde belijdt, erkent en die alles doet om zijn fout recht te zetten. Vers 14 tot en met 16. Toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven en slavinnen en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zei: zie, mijn land ligt voor u open. Ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sara zei hij: zie, ik heb uw broer 1000 zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen voor u en voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Ik weet niet hoe het met u is, maar als ik dat dan lees, hè, ja, dan komt het gedrag van Abimelech mij veel sympathieker over dan dat gedrag van Abraham. Abraham die zoveel wist van God, die zoveel zegen had mogen ontvangen, en toch loog en bedroog hij Abimelech. Vergeleken met Abraham is Abimelech een man met veel hogere normen en waarden. Die met een zuiver geweten heeft gehandeld. En daadwerkelijk spijt heeft van wat hij verkeerd heeft gedaan. En dat kan je niet van Abraham zeggen. Er staat nergens dat Abraham spijt heeft van zijn leugen. De hoogstaande moraal van Abimelech blijkt ook hieruit dat hij veel meer doet dan God van hem heeft gevraagd. Abraham krijgt net als destijds in Egypte heel veel kleinvee, runderen, slaven en slavinnen. En in tegenstelling tot de farao laat Abimelech hem niet als ongewenste vreemdeling over de grens zetten. Nee, Abraham mag zelfs gaan staan waar hij wil in het land van Abimelech. Hij zegt in vers 15, zie, mijn land ligt voor u open. Ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En verder geeft Abimelech Sara weer terug en doet hij alles aan om ook haar in ere te herstellen. Ook zo'n complete tegenstelling ten opzichte van het gedrag van Abraham. Abraham, die voortdurend erop uit was om zijn eigen hachje te redden, ten koste van Sara, die moet zien hoe een heidense koning zijn vrouw met recht in ere herstelt. Hij geeft Abraham, die hij ironisch haar broer noemt. Hebt u dat gezien? Misschien wel een beetje spottend. Haar broer in plaats van haar man. Hij geeft hem 1000 zilverstukken. Een klein vermogen, mag je wel zeggen. En het is een schadevergoeding, zo zegt de schrift, die dient als sluier voor de ogen van Sara en die bij haar zijn. Het geld moet als het ware versluieren dat wat Abimelech fout heeft gedaan. Elke gedachte dat hij zich aan Sara heeft vergrepen moet worden uitgebannen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Sara in alles haar man is trouw gebleven. Wat een groots gebaar voor iemand die in onwetendheid heeft gehandeld en daarmee onschuldig is. Abimelechs respectvolle gedrag torent hoog uit boven het wangedrag van Abraham. Ja, als christen, als gelovigen kunnen we soms nog heel wat leren van niet-gelovigen. Hoewel zij zonder God leven, wil dat nog niet altijd zeggen dat ze zonder normen en waarden zijn. Vaak zijn niet-gelovigen ons nog ten voorbeeld als het gaat om eerlijkheid, integriteit en een fatsoenlijke levensstijl. Christenen hebben niet per definitie een hoger moraal. Ja, dat zou je wel mogen verwachten, maar dat is niet zo. Ons Bijbelgedeelte eindigt dan ook met de voorbeden van Abraham voor Abimelech, vers 17 en 18. Abraham bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de Heere had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. God geneest Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen op voorspraak van Abraham. Abraham is en blijft Gods profeet, zijn vriend. Wonderlijk, wonderlijk, nietwaar? Dat God Abraham niet laat vallen. Ondanks zijn zonde, ondanks zijn leugen, ondanks zijn ongeloof. God reageert op Abrahams zonde niet met straf, maar met genade. Louter genade. Onuitputtelijke genade. God had kunnen zeggen, Abraham, ik trek al 24 jaar met je op. Ik heb je in alles geholpen. Ik heb je rijk gezegend met rijkdom en aanzien. Maar nu is het genoeg. Je zou tot zegen zijn voor alle volken, maar nu zoek ik iemand anders. Iemand die mij wel gehoorzaam wil zijn. Dat had God kunnen zeggen. Maar hij deed het niet. God blijft trouw aan wat hij heeft beloofd. Hij is daarin zo totaal anders dan mensen. Als mensen in onze ogen tekortschieten, als ze falen, als ze niet beantwoorden aan onze verwachtingen, nou, dan schrijven we hen af. Dan laten we ze, als het erop aankomt, vallen als een baksteen. Maar zo is God gelukkig niet. Als wij ontrouw zijn, dan blijft Hij getrouw. Hij blijft voor ons zorgen en ons beschermen. Als wij falen of tekortschieten, dan schrijft Hij ons niet af. Hij oordeelt ons niet naar onze zonde. Maar Hij bewijst ons juist des te meer zijn genade. God zei als het ware tegen Abraham, Abraham, je hebt inderdaad niet gedaan wat ik na zoveel jaren van je had mogen verwachten. Abraham, je bent weer gevallen in je oude zonde van ongeloof. Maar toch laat ik je niet vallen. Ik help je om weer op te staan en je geloofsweg met mij te vervolgen. Geweldig, niet waar? Zo zorgt toch elke aardse vader voor zijn kinderen. Als ze falen, als ze een misstap maken en onderuit gaan op hun levensweg, dan helpen ze toch om te leren van hun fouten en weer op te staan en opnieuw te beginnen. Dat doen we toch uit liefde voor hen. Nou, onze hemelse vader is niet anders. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons. Als wij gefaald hebben, dan helpt Hij uit liefde ons opnieuw te beginnen. Ja, het is de omgekeerde wereld, zouden wij zeggen. Maar het is wel de wereld van Christus. De wereld waarin zondaren om niet gerechtvaardigd worden. De wereld waarin zondige mensen toch met God, hun hemelse Vader, mogen omgaan. omdat ze bij Jezus Christus horen. In de wereld van Christus voeren Gods verkiezende liefde en opvoedende genade de boventoon. Misschien zijn er vanmorgen hier ook wel mensen die zich bij herhaling schuldig maken aan bepaalde zonden. Misschien voel je je wel een recidivist, zo als Abraham. Iemand die bij herhaling in dezelfde zonde terugvalt. Misschien zit je hier wel met de brokstukken van je leven. Zit je in de nesten vanwege je eigen schuld. Vanwege je zonde tegen God en zijn geboden. Heb je een grote puinhoop van je leven gemaakt. Misschien ben je wel verslaafd aan alcohol, aan drugs, aan internet, van seks en pornografie. Of misschien zondig je wel voortdurend tegen God door over mensen te roddelen, kwaad van hen te spreken, of door te liegen en te bedriegen zoals Abraham deed. Wat het ook is, we hoeven vaak niet zo diep te graven om die zonde boven te halen die ons in zijn greep kan houden. En je bent voor die zonde al zo vaak bij God langs geweest. Je hebt hem om vergeving gevraagd, maar elke keer weer val je terug in diezelfde fout. In diezelfde zonde. En de moed zinkt in je schoenen en je denkt, dit kan zo niet door blijven gaan. Ik kan toch niet weer bij God blijven terugkomen om vergeving te vragen? God blijft toch niet vergeven? Maar toch, niets is minder waar dan dat. De onvoorstelbare en die heerlijke waarheid is dat God ons blijft liefhebben. Ondanks onze voortdurende zonde. God gaf aan Abraham zijn genade, hoewel Abraham dat echt niet verdiend had. En dat doet hij gelukkig vandaag de dag ook met ons. Weet u, terugvallen in oude zonde, dat is een grote verleiding voor ons om het dan maar op te geven. En dan spelen we de duivel precies in de kaart. Dat is precies wat hij wil. Hij wil ons van God vandaan houden. Hij is uit op onze eeuwige dood. Maar zoals we zeker mogen zijn van ons eeuwig leven, zo mogen we ook zeker zijn dat God bij ons blijft voor het tijdelijk leven. Dat hij ons wil opvoeden door genade. En zolang wij op aarde zijn, zullen die momenten terug blijven komen dat we falen en onderuit gaan. Dat we terugvallen in zonde. Gemeente, wees dan niet ontmoedigd, maar houd vol. Sta, als je in zonde bent gevallen, weer op. Blijf er nooit in liggen. Belijd oprecht je zonden tegenover God. En als het moet, ook tegenover medemens. En begin dan weer opnieuw. Zo heiligen we onze levens, zegt de Bijbel. Groeien we op tot geestelijke, volwassen mensen. En hou voor ogen, deze levensheiliging is van eeuwigheidswaarde. Het is heel belangrijk om daaraan te blijven werken. Met alle energie die in ons is. En kijk dan niet naar de omstandigheden, maar wees gefocust op het einddoel. Wees je er goed van bewust dat levensheiliging ook een groeiproces is. Zoals kleine kinderen moeten leren om te lopen met vallen en opstaan. Zo en dagelijks vorderingen maken om uiteindelijk volleerd te kunnen lopen. Nou, zo mogen wij als Gods geestelijke kinderen leren om steeds meer te wandelen in geloof met God. Om God steeds meer te leren vertrouwen, ongeacht onze omstandigheden. En bedenk dan dat God niet laat varen het werk wat hij in u en mij is begonnen. Als wij struikelen en soms diep vallen, dan houdt God ons nog steeds vast. Dan houdt hij vast aan zijn heilsplan ook met ons. Hij laat ons niet los als wij hem wel loslaten. En waarom? Omdat God ons niet aanziet als zomaar zondaren. Nee, hij ziet ons aan als geredde zondaren. Hij ziet ons aan in zijn Zoon Jezus Christus. En dus onthoudt hij ook zijn rijke genade niet aan ons als wij falen. Als wij in geloof, in ons geloof onderuit gaan. Hij doet ons niet naar onze zonde. Nee, hij is getrouw. Omdat hij ook onze God van genade wil zijn. Amen. Willen wij in aansluiting op de woordverkondiging met elkaar zingen: God is getrouw, zijn plannen falen niet, en dan draag ik de